De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, niks mis met de stem van Wouter, hoor. Dit is gewoon de Porsche Cayenne Turbo uit 2004. Klinkt best lekker eigenlijk.
Ja.
Misschien trekt hij mij wel over de streep. De jacht is geopend. Vandaag begint de zoektocht naar een leuke youngtimer. Voor mij.
Ja.
En voor ieder ander die luistert. Maar ik wil eerst zijn. Taxateur Peter Lux Wolda, die helpt straks een handje.
Ik ook, hoor.
Ja, jij ook.
En Road to Zandvoort hebben we natuurlijk ook weer. En hebben we een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan.
Mobiliteitsplan, saai.
Ja. Het was een heel leuk gesprek. Vond je niet? We hebben hem opgenomen. Absoluut. Dus ja. Echt blijf luisteren.
Ja, maar mobiliteitsplan klinkt saai, maar het was
hoe
dus niet
is
zo
de datum bepaald saai van het weekend?
Ja,
dan ga je
van de
horen.
Dutch Grand Prix.
Van de Dutch Grand Prix. Hoe is die datum
het
bepaald?
Gaat je verbazen.
Het antwoord zal je verbazen.
Wat er toen gebeurde.
Ja, precies.
Maar goed, we
blijven luisteren dus.
Maar we beginnen even met het coronavirus.
Ja, je hebt allemaal spectaculaire onderwerpen hier.
Het aantal besmettingen en het doodaantal, dat is natuurlijk heel vervelend, loopt op. Epidemie heeft ook grote impact op de auto-industrie. Koen Kramer, die is chief engineer bij Great Wall Motor. Ja. Een grote autoproducent in China. En hij is nu bij ons in de uitzending.
Ja. Hallo.
Dag, hallo. Koen. Gelukkig niet live in de studio, hè? Want je bent misschien nog besmettelijk.
Ja, nee,
ik
was altijd weg.
Je bent nu in Nederland, hè? Want niet in China.
Ik heb al 6 weken toevallig al 6 weken vakantie.
Zo, wij gaan ook in China werken. 6 weken vakantie, lekker joh. Ik dacht dat je daar met je werd afgebeeld, maar dat is dus niet zo.
Nee, het
valt allemaal mee. Maar je zou teruggaan, je zou aan het werk gaan.
Ja, ik zou vandaag weer terugkomen, maar mijn vliegticket is geannuleerd.
Dus nu moet je in Nederland blijven.
Ja, heel vervelend.
Heel vervelend. Niet echt krijg ik de indruk. Maar je werkt daar normaal in de provincie Hebei, hè, bij Peking. Yes. Hoe is de situatie daar? Heb je wel contact met mensen daar?
Ik heb sowieso gewoon contact met mijn collega's. Gewoon met de communicatie-appje. Hoor ik gewoon wat er allemaal speelt, wat er gebeurt. En binnen mijn collega-groep is voorlopig nog niks aan de hand. Niks aan de hand. Er zijn natuurlijk wel een hoop consequenties. De boel ligt een beetje plat en aan banden. Maar er zijn geen mensen ziek.
Een beetje plat, zeg je. En dat klinkt als een beetje zwanger. Gaat de productie
gewoon
door?
Nee, het ligt gewoon plat dat er gewoon niks gebeurt. De productie gaat stil. Iedereen heeft gewoon lange vakantie. Iedereen blijft ook thuis. En er zijn weinig mensen op straat.
Dat is, zeg maar, even vanuit een bedrijfsmatig perspectief. Dat kost echt gewoon honderden miljoenen als je dat eventjes een tijdje doorzet, toch?
Dat denk ik wel. Dat het aardige consequenties gaat hebben, ja. Ja.
Want hoeveel auto's worden er normaal gesproken geproduceerd bij Great Wall Motor, bij die fabriek daar?
We doen 1 miljoen per jaar.
1 miljoen per jaar.
Ja.
Oké, ja.
Dat zijn er 20.000 per week, zeg ik dat goed? Ja, maar even rekenen, hoor. Ja. Dus als je een weekje stil ligt en 20.000 auto's, het gaat wel hard. Dus dat is best wel een impact.
Ja, en ik denk ook dat mensen op dit moment niks kopen. Want als je de deur niet uitgaat, dan wordt er ook niks verkocht.
Ja. Verkopen jullie niet online dan met Great Wall Auto? Want ja, mensen zitten vervelen, dan gaan we maar gewoon online dingen kopen.
Dat zou wel de makkelijkste oplossing zijn. Ja.
Ja, maar er moet altijd nog iemand die auto ergens naartoe sturen natuurlijk.
Ja, een beetje leeftijd. Ja. En dan is het weer opgelost.
Ik denk niet dat dit echt de dingen zijn waar mensen zich nu zorgen om maken.
Precies. Maar economisch heeft het natuurlijk wel grote impact. Dit zijn grote bedrijven. Great Wall Motor is niet het enige autoproducent in China, bepaald niet. Het zijn hele grote producenten. Ik kan me voorstellen dat bij de overheid wel enige zorgen zijn over de economische situatie ook.
Ja, nou, van dat krijg ik allemaal op dit moment niet zoveel mee. Het gaat op dit moment meer een beetje om de gezondheidssituaties waar iedereen zich met zorgen om maakt. Ja. We proberen een beetje contact te houden om de projecten straks toch weer een beetje draaien te krijgen.
Dus een beetje thuiswerken, klein beetje thuiswerken. Heb je enig idee wanneer je wel weer terug naar China kunt gaan?
Nee, het is nu gewoon wachten op verdere informatie. Maar ik denk dat het sowieso lastig wordt. Vanaf volgende week gaat er ook niet gevlogen worden. Dus ik denk gewoon even kijken wanneer de boel weer een beetje onder controle komt.
Ja. Je vakantie in Nederland verlengen en dat vind je volgens mij op dit moment helemaal niet zo heel erg.
Nee hoor. Net vader geworden van een tweede zoontje. Dus genoeg te doen hier.
Gefeliciteerd. Dankjewel, Koen Kramer.
Dat was de reden van de lange vakantie.
Ja, precies. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Dank.
Dankjewel.
Koen Kramer, chief engineer bij autofabrikant Great Wall Motor in China.
De Nationale Autoshow.
Heb jij je alarm al gezet?
Ja, voor de Brexit. Hè? Ja. Dat is echt gewoon vannacht.
12, ja, is dat dan Britse tijd of Nederlandse tijd?
Dat is ook. Nou,
lastig.
Het zou grappig zijn als ze dat nog niet eens met elkaar hadden besloten. Ja, ja, welke tijd. Oh,
ja.
Gaat,
oh ja, maar bij ons is het pas over een uur.
Ja, ja, wat is dit voor geks? Ja. Ja, best bizar. Maar uiteindelijk verandert. Ja, het gebeurt wel, maar toch is ook een soort. Ja, we stellen nog heel veel uit of zo.
We hebben nog 11 maanden tot 31 december de tijd om. Ja. Deal te maken op allerlei vlakken. En dat geldt natuurlijk ook voor autotoeleveranciers. Want heel veel Nederlandse leveranciers die leveren allerlei toebehoren voor auto's naar Groot-Brittannië. Daarover gaan we praten met Anne-Jaap Dijnem. Hij is namens de FME manager bij de NEVAT. Dus de branchevereniging voor toeleveranciers, verantwoordelijk voor de afdeling Holland Automotive. Welkom,
fijn
dat je er bent.
Dank je wel.
Ja, er wordt natuurlijk al jaren inmiddels over de Brexit gesproken. Nu gaat het echt gebeuren vanavond, 12 uur. Wat gaat er veranderen als het 1 over 12 is?
Voor de toeleveranciers eigenlijk heel erg weinig.
Oh.
Op dit moment. We hebben al, memoreerden er net al aan. We kijken al een hele tijd met elkaar in een grote glazen bol. Want wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? En ja, die Brexit is nu al een verdongen feit. Blijft een grote hysterische fout, mijn inziens.
Ja.
Maar nu gaan we eigenlijk de komende 11 maanden weer een hele onzekere periode tegemoet. Want hoe gaat het handelsakkoord eruit komen?
Nou, hebben we er jaren over gepraat. Ja, wij zelf niet zozeer, maar de heren en dames politici met name. Jaren over gesproken om uiteindelijk tot een Brexit te komen. Nu geven ze zichzelf 11 maanden om tot een deal te komen, een handelsakkoord.
Ja, ja, ik ben blij dat ik zelf niet aan tafel zit. Nee, dat lijkt mij een zeer grote uitdaging.
Dat moet heel intensief. Dat wordt nachten doorhalen, denk ik dan, als je dat wil halen.
Ik heb mij laten vertellen dat het een hele grote uitdaging gaat worden. Als je kijkt naar andere handelsakkoorden die ook gesloten zijn. Bijvoorbeeld met Brazilië of Canada of Japan. Daar is jaren overheen gegaan voordat men tot een akkoord kwam.
Ja, maar hier heb je natuurlijk een lekkere deadline. Dat helpt natuurlijk ook wel eens om wat meer tempo te maken. We hebben straks ProRail over spoorverbeteringen naar Zandvoort. Ja, dat duurt normaal ook
jaar
wat langer. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. En nu ja. Die over een paar maanden racen ze al daar en hopelijk rest is het publiek. Dus dat helpt wel, een deadline.
Een deadline zal altijd kunnen helpen. Het mooie van een deadline is dat je ook hem wat makkelijker kunt opschuiven. Zeker in Europa is de zijn mogelijkheden daar wat voor dan ten opzichte van een Formule 1 circuit. Dus,
dat is waar.
Maar ja,
zeiden 2021, ik bedoel de 2021, dus we hebben nog 100 jaar.
Dat is natuurlijk voor ondernemers niet heel erg prettig.
Nee, ondernemers.
Want dan blijf je langer in onzekerheid. Dan is zo'n harde datum eigenlijk wel prettig. Dan weet je, oké, vanaf dat moment ben ik daar aan toe. Dat willen ondernemers natuurlijk gewoon weten.
Ja, kijk, heel veel ondernemers zitten eigenlijk in een dubio. Het liefst hebben ze zo snel mogelijk duidelijkheid. Ja. En die duidelijkheid zou eigenlijk einde van dit jaar er kunnen zijn. Aan de andere kant hebben ze het liefst zo'n best mogelijke deal. En zo'n best mogelijke deal is eigenlijk dat we op de oude voet met elkaar door kunnen gaan. En ja, daar moet je met elkaar over gaan praten. En dat heeft dan weer tijd nodig. Ja, dus
een eventueel uitstel zou ook weer niet zo heel erg zijn voor die ondernemers. Want hoe langer die onderhandelingen duren, hoe langer de huidige situatie tot stand blijft.
Je blijft een status quo houden in dat opzicht. Met wel als nadeel, als je moet gaan investeren en je weet dat zo'n Brexit eraan komt, wat ga je dan doen? Op basis van welke getallen, welke aannames ga je die investeringen doen?
Zien jullie al dat ondernemers investeringen inhouden, terughouden?
Nou, wat we met name zien is dat die enorme onzekerheid gewoon een enorme impact heeft op een dagelijkse productie. En dat maakt wel uit dat ondernemers wel zich wel twee keer achter de oren krabben van ga ik nou wel of niet met zo'n investering aan de gang?
Ja. Is het dan bijna concreet zo dat als Aston Martin vraagt een offerte op voor schuifdaken of zo, of stoelen, of weet ik veel, schroeven, dat een ondernemer dan denkt, ja, ik kan wel offerte uitbrengen, maar eigenlijk heb ik hier misschien helemaal niet zo'n trek in. Want als ik ja krijg, dan weet ik nog steeds niet hoe dat precies gaat. Normaal denk je, oh, handel is goed. Maar hier is het dan misschien dat je denkt, nou, die handel, die laat ik even aan me voorbij gaan.
Nee, op dit moment nog niet. Kijk, ondernemers zijn ook mensen die graag willen ondernemen en de kansen willen pakken. Dus zeker als een Aston Martin belt, dan zullen ze daar zeker het telefoontje beantwoorden.
En ze hebben nu wat geld daar. Dus,
Familie Stroll heeft een beetje geïnvesteerd.
Ja, precies. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als ondernemer ook rekening mee moet houden dat een deal met een Britse onderneming, dat ze een bestelling doen en dat ze in Groot-Brittannië een voorraad willen hebben. Dus nu een grote bestelling en straks droogt het misschien op.
Dat is heel erg goed mogelijk. Hè. En ander, veel groter risico is op dit moment dat we allemaal afspraken met elkaar hebben over bijvoorbeeld productkwaliteit, over welke materialen we wel niet toepassen, over de data, hoe we dat met elkaar gebruiken. En de grootste vraag is eigenlijk van ja, als we een akkoord sluiten, of er komt geen akkoord en het wordt een no deal, hoe gaan we daar dan mee om?
Yeah.
En die producten blijven nog wel hetzelfde, alleen ze krijgen het certificaatje niet meer mee. En in de automotive is kwaliteit een hele belangrijke waarde.
Ja.
Men wil gewoon zeker weten dat je de juiste producten hebt. Daar horen die certificaten bij. Ja. En als we daar met elkaar geen afspraken over hebben gemaakt.
Ja. Maar voor wie is dat het grootste probleem als dat certificaat niet bij is? Volgens mij dan uiteindelijk voor de autofabrikant, toch?
Uiteindelijk voor de autofabrikant. Maar de autofabrikant heeft het ook keurig teruggelegd in de keten. Ja. Dus ook de toeleveranciers moeten die certificaten hebben. Die moeten er ook allemaal aan kunnen voldoen. Ook de leveranciers van de toeleveranciers moeten dat ook hebben. Zo sijpelt dat helemaal door in die keten. Dus uiteindelijk, het is niet alleen maar van die autofabrikant een probleem. Het is ook voor de toeleverancier een hele grote uitdaging.
Lekker. Hoe belangrijk is Groot-Brittannië voor de autotoeleveranciersindustrie?
Zeer belangrijk.
Ja?
Het is de tweede afzetmarkt voor de Nederlandse toeleveranciers na Duitsland.
Dus dit heeft echt enorme impact.
Het heeft een enorme impact. Jaarlijks gaat er voor een miljard richting het Verenigd Koninkrijk aan materialen van toeleveranciers.
Hoe groot is die markt totaal? Hoeveel procent is het, Groot-Brittannië?
10%.
10%?
10%, okay. Ja.
Dat hakt er wel in dus.
Dat hakt er zeker in, ja.
En zijn er nog speciale onderdelen die juist naar Engeland toe gaan, naar Groot-Brittannië?
Nee, er gaat werkelijk van alles de grens over. Van schroefjes tot met de deurcomponenten, kunststofcomponenten, rubber, schuifdaken. Je kunt zo gek niet verzinnen of het gaat wel die kant op.
Ja. En volgens mij zijn er ook wel weer producten die twee keer de grens over gaan. Hè? Ze gaan naar Engeland, schroefjes gaan naar Engeland en dan komen ze in iets geschroefd weer terug. En dan gaan ze misschien nog wel een keer terug om alsnog in de auto te komen.
Ja. Nou ja, dat is dan ook meteen de grootste uitdaging als je kijkt naar die hele productregelgeving. Producten komen uit meerdere landen, worden bijvoorbeeld samengesteld in een fabriek in het Verenigd Koninkrijk en worden vervolgens hier in Nederland toegepast in een vrachtwagen of in een bus of in een autofabriek.
Ja. In netcar is het ook wel interessant, hè? En dan worden die geëxporteerd naar Engeland en dan kan dat allemaal niet, weet je?
Dat zijn dus eigenlijk allemaal uitdagingen. Maar inderdaad, producten gaan meerdere keren de grens over. En daarom is het ook zo belangrijk dat die productregelgeving zo meteen officieel gezegd geharmoniseerd wordt.
Ja. Ja. Maar ze zouden kunnen zeggen van joh, we nemen gewoon de EU-regels over. Dat is het makkelijkste.
Dat zou het allermakkelijkste zijn. Ja, maar, en zouden er heel veel problemen opgelost worden.
Maar gaan ze dat doen?
Ja, en dan is het weer die hele grote glazen bol.
Je hoort toch ook wel geluiden daarover, kan ik me voorstellen. Het is niet zo dat je alleen maar in die glazen bol zit te kijken. Je praat ook met mensen.
Wat is jouw werk? Ja, kijk in een glazen bol.
Nou, daar kun je hele dagen heel druk mee bezig zijn.
Ja, dat is waar.
Als je kijkt naar de Britse industrie. De Britse industrie heeft er zelf geen enkel belang bij.
Nee.
En die verkondigen zelf ook van ja, wij hebben het liefst dat we daar gewoon de regelgeving van de EU op dat vlak overnemen. Maar het is niet zozeer een economisch of een zakelijk traject. Het is eerder een politiek en daarmee ook een meer emotioneel traject geworden. Dus de vraag is ook van wat gaat er nou zo meteen wel inkomen, wat gaat er niet inkomen? En voor het Verenigd Koninkrijk, hoe kunnen we onze eigen leveranciers en toeleveranciers het best mogelijk beschermen? En bijvoorbeeld voordelen geven in zo'n akkoord ten opzichte van de leveranciers hier in Nederland.
Ja. Yeah. Ja, ja, en
maar daar gaan jullie voor liggen natuurlijk. Dat gaat nooit gebeuren, dat kan niet.
Kijk, de inzet van FME en daarmee ook de inzet van NEVAT is wel dat we uiteindelijk dat gelijke speelveld willen houden. Daar heeft iedereen het meeste baat bij. Ook die leveranciers in het Verenigd Koninkrijk en juist ook wij hier in Nederland.
Ja, zijn de leveranciers een beetje voorbereid op de Brexit?
De meeste leveranciers die zijn goed voorbereid op de Brexit. Een aantal, weet ik van die kijken de kat uit de boom. En vragen zich even af van wat gebeurt er nou?
Is dat gevaarlijk?
Ja, dat blijft gevaarlijk. En de reden waarom ik dat zeg is omdat, stel nou dat we zometeen wel met een no-deal te maken krijgen. Dan kan het zomaar zijn dat er op 1 januari... vrijdag, 2 januari, er geen producten meer geleverd worden.
Ja.
Die keten is just in time voor de automobielindustrie. Je wil alleen maar die producten krijgen aan de productielijn op dat moment dat je ze nodig hebt. Dus daar zit heel weinig
voorraden. Maar wat zou je dan moeten doen? Moet je dan naar alternatieven gaan kijken? Voorraden aanleggen, kan ik me voorstellen. Ja. Dat zullen ongetwijfeld een aantal toeleveranciers wel hebben gedaan.
Ja.
Maar je kunt ook andere markten gaan opzoeken.
Je zou bijvoorbeeld ook andere markten kunnen gaan opzoeken. Kijk, ten eerste, de meesten zullen graag het Verenigd Koninkrijk en de klanten daar willen behouden. Ja. En ook hun leveranciers daar willen behouden. Dus voor hun is het zaak van, breng die hele keten nou eens in kaart. En ga ook nou eens kijken van, wat zit daar nog achter? Zorg dat je aan ieder daar een brief over hebt gestuurd. Dat je die informatie beschikbaar hebt. Dat je de risico's in kaart hebt gebracht. Ik hoorde laatst een voorbeeld van een klein componentje, een pompje. Het wordt in Italië gemaakt, wordt vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk verscheept en uiteindelijk hier in Nederland toegepast. Ja,
Is Europa.
Dat is Europa, dat is het mooie, daar zijn we heel erg goed in. Maar als je daar die keten dus niet goed in elkaar in kaart hebt gebracht, dan ben je dat pompje zo meteen kwijt en heb je dat niet meer op tijd.
Ja, en het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit, maar het zal ongetwijfeld ook over kosten gaan.
Ja. Ja.
Want worden dat soort onderdelen waarschijnlijk niet automatisch, maar de kans bestaat dat dat soort onderdelen duurder gaan worden?
Dat hangt heel af van welke tarieven we zometeen...
Dan heb je de glazen bol weer.
Komen we weer terug bij die glazen bol. Maar van de tarieven die zometeen doorbelast en doorberekend gaan worden. En ja, er zijn ook wel slimmere oplossingen te verzinnen door dat bijvoorbeeld rechtstreeks naar Nederland te brengen. Ja.
Maar zijn er scenario's gemaakt voor die toeleveranciers over die kosten, wat dat bijvoorbeeld uiteindelijk voor de consument kan betekenen?
Bijna alle bedrijven die daarop voorbereid zijn, die hebben voor hunzelf helemaal in kaart gebracht van waar zitten nou de kosten. Wat betekent dat uiteindelijk voor mijn kostprijs? En wat betekent dat uiteindelijk voor de verkoopprijs die ik daar wil doorberekenen?
Ja, en als we al die berekeningen bij elkaar stoppen, dan weten we dus hoeveel duurder een auto eventueel zou kunnen worden.
Ja, dat zeker. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook altijd weer een stukje marketing. Hè. Welke prijs wil je voor een bepaalde auto vragen? Dus daar zit alles wel in. Maar met name naar de kostprijs. En daar zitten de toeleveranciers natuurlijk voor een groot deel in. Daar komt zo meteen de grootste druk wel op te lichten.
Ja, het wordt in ieder geval niet goedkoper.
Ik verwacht het niet. Nee.
Dankjewel, Anne-Jaap Deinem van de NEVAT, de branchevereniging voor toeleveranciers.
De rijimpressie.
Ja, we hadden het net al even over Mini. Natuurlijk een ontzettend Brits automerk.
Ja.
Een beetje Duits en een beetje Nederlands tegenwoordig. Dus dat gaat helemaal daarover. En Wouter die vloog helemaal weer naar Miami, de Verenigde Staten, om daar als eerste de volledig elektrische Mini te gaan rijden. En dit is het resultaat.
Wat een stilte. Hè? Ja, dit is elektrisch. En ik sta ook stil. Dat helpt daar overigens ook bij me. Voor mij staat een mintgroene Porsche Boxster met een iets te grote spoiler. Hoor je hem? Ja, het klinkt wel goed, maar hier kan dit nog net deze kleur. Voor Nederland is dit wel een beetje moeizaam. Rij rond in Florida. Van Miami naar Fort Lauderdale gegaan. In de nieuwe Mini Cooper SE. Dat is een volledig elektrische Mini. We hadden al een keer een volledige elektrische Mini, als de Mini E. Maar dat waren toch een beetje prototypes voor serie. Die dingen zijn allemaal weer door de shredder gegaan. Al ik hoop dat er misschien één of twee ergens in het museum zijn beland. Dat is toch ook gewoon je historie. Mini Cooper SE, eerste volledige elektrische Mini die we met z'n allen kunnen kopen. En waarvan Mini natuurlijk ook hoopt dat we die gaan kopen. Ik zal je meenemen door de technische specificaties, voor, nadelen, nou, noem maar op. Accupakket, niet waanzinnig groot. Dus dat is misschien een van de grootste nadelen van de Mini Cooper SE. 32,3 kilowattuur groot. Dat is zeg maar de kleine variant van de BMW i3. Technologie is feitelijk ook die van de BMW i3. Dat doet Mini ook niet moeilijk over. Dat hebben ze gebruikt. Onder de motorkap, dus waar de normale verbrandingsmotor, benzine of diesel, zat, zit nu een elektrische motor met alle bijbehorende zaken. Die levert 184 pk, 270 newtonmeter koppel. Ik ga even accelereren. Woehoe! En dat betekent sprintje naar de 60 km per uur, 3,9 seconden. Sprintje naar de 100, 7,3. Nou, dat is niet aardverschroeiend snel, maar dat zijn Minis eigenlijk nooit. Klopt wel gewoon qua beleving en dat het gewoon leuk genoeg is. Vooral nu, ik rij in de States, dus ik heb hier even miles voor me. Als ik dan van 30 naar 50 accelereer, dan word je echt in je stoel gedrukt. En als je dat in een bocht doet, dan voel je ook echt wel een beetje aandrijfreacties in het stuur. Dus wat dat betreft vind ik dat helemaal goed. Het is gewoon leuk genoeg. Actieradius met die kleine accu, 232 kilometer. Dat houdt natuurlijk niet over. Dat is de wereld te SUV range. In de praktijk natuurlijk moet je daar wel iets van afsnoepen. Nou ja, afhankelijk van weersomstandigheden, hoe je rijdt, noem maar op. 150 tot 200 kilometer, dan doe je al behoorlijk je best. En daarna zul je moeten gaan laden. Kan thuis drie fasen 11 kilowatt en dan is die in 3,5 uur gewoon weer helemaal vol. Of snel laden 50 kilowatt, wat niet mega snel is. Maar goed, dat past ook wel bij een niet al te groot accupakket. Dan zit je in 35 minuten weer op 80% acculading en daarna gaat het natuurlijk steeds langzamer. Dat zou bekend moeten zijn van snel laden, dat steeds langzamer wordt naarmate de accu steeds voller is. Qua rijden, heeft een mooie balans. Het voelt wel gewoon echt als een mini. En dan ronden we nu denk ik meteen even af met de prijs. Anders wordt de rijimpressie weer te lang. En dan gaat de redacteur weer klagen. Je lult altijd zoveel. Vanaf €34.900. Uiteindelijk best oké geprijsd. Alleen die actieradius, ja, dat is misschien wel een ding. Aan de andere kant, voor het soort auto, gewoon lekker een beetje stadsverkeer, kan het wel mee door.
Volgende keer even een bandje aanzetten met wat motorgeluid.
Ja, saai, hè? Zo saai. Nee, het rijdt op zich wel leuk.
Wel nog een beetje echt dat mini-DNA. Ik kan me voorstellen, juist bij een mini wel lekker. We hebben zware accu's. Ligt lekker op het asfalt.
Ja, nee,
het
stuurt gewoon wel goed.
Een elektrische kart.
Ja, elektrische kart. Het is, kijk, minis zijn nooit mega snel. Deze auto is ook niet mega snel, maar gewoon lekker vlot. Het rijdt wel gewoon leuk. Dus in die zin past het wel. En ik had wel het gevoel van, ja, nee, weet je, qua rijden en alles erop en aan is gewoon nog steeds een leuke auto.
Maar word je er hebberig van?
Ja, op zich wel. Alleen is het een beetje het probleem. Eigenlijk is het vooral handig als derde auto of zo. Kan natuurlijk wel. Of vierde in dit geval.
Vier auto's in bezit.
Ja, precies, gewoon een beetje. Nee, maar gewoon die lange afstanden is het er gewoon weer niet zo briljant voor. En ik kan zeggen, ja, rij veel ook in de stad. Maar als je dan even heen en weer naar de familie is wat verder. Ja. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Want dan moet je gewoon echt gaan laden.
Je eindoordeel?
Ja, nou ja, weet je, inruilen. Inruilen.
Voor wat dan?
Ja, weet ik nog niet.
Nou, misschien voor een Youngtimer. Daar gaan we het zo over hebben.
Precies, lekker Youngtimers.
Blijf luisteren.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Straks The Road to Zandvoort. De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen.
Ja, aflevering 14, nog 93 dagen. Dus Grand Prix komt steeds dichterbij. En de fans hopen er natuurlijk zonder al te veel problemen op het circuit te kunnen komen.
En dat doen ze dan bijvoorbeeld met de trein.
Ja, inderdaad. Gaan we het één keer over een trein hebben.
Ja, leuk.
In een Nationale Autoshow.
Had jij vroeger zo'n treintje?
Lego-trein. Lego-treintje. Ja, treintje. Wel uitgebreide.
Dan nog iets van Marklin.
Oh, nee, dat soort spullen heb ik dan weer niet gehad. Nee,
met zo'n berg erbij waar je doorheen ging. Ja. Dat soort dingen.
Wel mooi.
Het mooiste in het donker met de lampjes erbij.
Ja.
Dan werd het leuk.
Ja. Ja, ik zie hier toch ook weer dat je ook weer naar die vervlogen tijden weer terug wil gaan. Hè? Dat je gewoon op zolder.
Ik ging meestal heel snel naar de racebaan vervolgens.
Ingrid, als je meeluistert, als de zolder vrij kan worden gemaakt. Dan een verjaardagscadeau van mij.
We zijn aan de verbouwing aan het denken van de zolder. Straks dus de trein naar Zandvoort. Nu eerst aandacht voor Youngtimers. Om te beginnen met feiten en cijfers. Met dank aan VWE Automotive. Weer Nederland telt bijna 1.837.000 Youngtimers.
Ja, dat zijn auto's tussen de 15 en 30 jaar oud. 21% van het totale wagenpark. Je kun je wel even discussie over hebben of we dat allemaal youngtimers vinden of dat het gewoon oude auto's zijn.
Nee, zou iets een youngtimer zijn?
Bij een youngtimer heb je dan. Ik heb daar in ieder geval dan een beetje associatie mee. Dat het een mooi exemplaar is. Die een beetje gekoesterd is. En
potentiële klassieker?
Ja, kan. Een beetje.
Niet, het is toch vooral. Eigenlijk is een youngtimer vooral een fiscaal aantrekkelijke auto voor.
Ja, dat is het in Nederland. Maar dus je ziet ook wel. Je hebt ook gewoon echte youngtimer bladen in Duitsland. Zo. Die best. En in Nederland trouwens ook youngtimer magazine. zien. Ik zal je het even noemen, Perry. Jouw reclame is ook weer geweest. Maar het is wel een ding. Weet je, het zijn auto's die vaak zeg maar, echt wel uit jouw jeugd komen. Ja. Zeg maar, voor ons, wij zijn natuurlijk net boven de 30. Dus ja, auto's van 15 jaar geleden.
Nip. Als je ook youngtimer is.
Zeker.
In de bloei van ons leven.
Ja. Maar even laten we nou even kijken naar de populairste youngtimers in ons land. En laten we ze dan wel even in die ene container gooien.
Ja, Volkswagen Golf, Peugeot 206, Opel Corsa.
Ja, Peugeot 206, wel leuk. Vind ik dan.
Ja, voor 400-500 euro heb je de eerste exemplaar. I kid you not. Een 206 GTI, 1000 piek, heb je hem gewoon.
Serieus?
Ja, nee, dat kost echt helemaal niks meer. Ja. Dus vandaar, maar dat zijn vaak natuurlijk exemplaren die hebben wel wat meegemaakt in hun leven.
Ja, net als wij. Ja. We importeren natuurlijk ook veel youngtimers. Hè. Vorig jaar 11.000. Ja. 2013 was dat nog maar 4800.
Ja, lekkere stijging. Maar weet je, kijk, vooral de Duitse auto's. Zeg maar Audi, BMW, Mercedes. Zeg maar, in Duitsland is heel gebruikelijk. Als je met pensioen gaat, dan doe je jezelf nog even een lekkere E-klasse cadeau. En dan rijd ik vervolgens bijna niet in. Want je hoeft nergens meer heen. En op een gegeven moment kan je niet meer rijden. Dus zo'n auto die met los van de parkeerschade en dat soort dingen. Ja. heeft hij verder niet zo zwaar leven gehad. Nee, dat zijn wel de auto's
en daar zijn we de Duitsers dan weer ontzettend dankbaar voor. Ja. Want jawel, Wouter.
Ja, je zoekt er een.
Ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Fiscaal is het aantrekkelijk. En ik wil gewoon een leuke auto rijden.
Ja, en met een youngtimer.
Veel mooie dingen erop.
Waarom een youngtimer? Vanwege het fiscale voordeel?
Dat helpt wel.
Ja, want het is 35% bijtelling.
Over de dagwaarde.
Over de dagwaarde. En die dagwaarde is soms niet zoveel. Nee. Het hangt heel erg van de auto af.
En ja, precies. En dan kun je het onderhoud allemaal in je onderneming stoppen.
Alles in de BV gooien.
Alles in de BV gooien.
Nou, grappig, mijn nieuwste aanwinst is ook een youngtimer.
Oké. Okay.
Dus,
en dat is een?
Die 911. Ja, dat is een
Porsche. Nee, precies. Niet iedereen wist het nog. Ja. Hey, even waar mijn youngtimer aan moet voldoen.
Ja.
Ja, ik hou van grote auto's. Dus een stationwagen bij voorkeur. Eventueel een SUV zou kunnen. Ja. Benzine, ik rijd niet heel veel, gek genoeg. Ja. In die auto. 10.000 kilometer per jaar. Ongeveer. Lederen bekleding vind ik wel lekker. Automaatje kan heel lekker zijn.
Ja.
In ieder geval voldoende pk.
Wat voldoende?
Wow, minimaal boven de 200.
Ja. Wow, dat lukt
en, ik denk boven grens qua budget misschien ergens rond de 400 pk. Denk ik. Tenzij je
veel kilometers maakt het uit.
Wat?
Maakt het niet uit.
Maar ik wil af en toe lekker inhalen.
Ja, nee, maar ik bedoel, het maakt het niet uit of die meer pk
heeft. Nee. Maar ja, als je er eentje vindt met 500 pk, vind ik het ook goed.
Dat is ook goed.
Ja, nee, prima.
Betaalbaar, goed verzekerbaar en niet al te onzuinig.
Nou, weinig tot geen schade. Nou, ik zit ongeveer budget 15.000 euro, wilden gaan zoeken. Wij hebben iemand, gast, die staat te popelen om met ons mee te doen in deze discussie. Peter Lux Wolda van Gratema en Lux Wolda Classic Car Taxaties. Hele mond vol.
Correct, ja.
Maar dan moet het wel goed zijn. Welkom. Jij bent even voor mij aan de slag gegaan, hè?
Ja, ik ben gaan kijken. Ik wou wel eerst even een nuancering aanbrengen op het begrip youngtimer. Want 15 tot 30 jaar vind ik een beetje te grof.
Ja, vonden wij ook.
Het is meer in mijn optiek 15 tot 20 jaar. En ouder, meer dan 20 jaar, dan worden het inderdaad echt oude auto's. Dus tenzij het in potentie...
Pareltjes zijn.
Ja, het klassieker zijn. Ja. Hè? Maar een Volkswagen Golf van 21 jaar oud vind ik geen youngtimer. Dat vind ik gewoon een oude auto.
Als het een GTI is met weinig kilometer.
Of als een GTI.
Het moet iets speciaals zijn.
Ja. Ja.
Okay. Dus die, dat gezegd hebben.
Ja. Ik ben aan de slag gegaan aan de hand van de criteria. Ik moet wel zeggen, met name het criterium station of SUV, dat beperkt wel.
Ja.
Want ik zat eerst in mijn hoofd met auto's zoals bijvoorbeeld Maserati 2 en de 100 GT. Jaguar XJ.
Ik begin toch een beetje te twijfelen.
Het is dat soort auto's valt dan buiten de boot.
Ja.
Maar goed, er blijven wel een aantal leuke auto's over. Ik heb 3 stationwagens gevonden en 2 SUV's.
Oké.
Een beetje braaf beginnen. Volvo V70 2.5T all-wheel drive automaat.
Ja, dus het is eigenlijk de XC70 dan. Toch?
Ja, dat is uitvoering ietsje anders. Maar, okay. Dat is, maar inderdaad wel een all-wheel drive. Ja. Vierwielaandrijving.
Als het nog doet, hè, all-wheel drive bij die generatie Volvo's. Doet het vaak niet.
Maar goed. Yeah. Dit is een exemplaar met relatief beperkte ervaring. 108.000 kilometer. Bouwjaar 2002. Mooie uitvoering. En daar wordt 14.950 euro voor gevraagd. Heeft net boven de 200 pk. 209 pk.
Oh,
Ja. En ook nog als extra voordeeltje dat het een BTW-auto is.
Ah, kijk eens.
De BTW die hierin zit is dan eventueel nog verrekenbaar.
Ja, ja, dat is fijn. Oké. Okay. Ja.
Dan krijgen we de erg leuke auto, een BMW 525i Touring Special Edition.
Oeh.
Het is een ook erg luxe en mooi uitgerust BMW E39.
Maar een E39 die is in 96 geïntroduceerd. Dus dan gaan we de allerlaatste E39, terwijl je ook een generatie jonger kan.
Ja, dat klopt, maar dan kom je vaak qua prijs niet helemaal uit binnen het budget. En dit is toch ook een erg leuke auto met ook slechts 120.000 kilometer. Wel aan de ondergrens qua pk's, 192 pk. Maar goed, hele mooie uitvoering. En ook €14.950.
Ja.
Dus dat is ook een. En kwalitatief zijn dat natuurlijk goede auto's.
Ja.
Ja, dus ik heb ook speciaal gekozen voor Duits voornamelijk. Omdat als je toch in zo'n auto rijdt en de auto is toch minimaal 15 jaar oud. De materialen die zijn gebouwd bij de fabricage van de auto zijn toch net even beter dan auto's uit een lager segment. En dat komt met name naar voren als de auto ouder wordt natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Oké.
Dan hebben we nog iets spannends. Een Mercedes-Benz E320 Brabus.
Oeh.
Ik weet niet hoe de directie thuis erover denkt. Maar het is natuurlijk wel een spannende auto.
Hij komt op de zaak, dus de directie thuis heeft er niets over te vertellen.
En anders is Brabus misschien een opkomende designer van tassen en schoenen. Maar,
dankjewel voor die tip.
Ja, het is Brabus. Dat betekent dat hij dus een Duitse tuner. Ja. Dat die motor wat is opgepept met andere Nokas onder andere en dergelijke. De 239 pk, 84.000 kilometer slechts.
Kijk.
Bouwjaar 2000, dus dat is 20 jaar oud. En ook 14.000.
Ik wou tegelijk denken, klopt dat wel?
14.900.
Nee, klopt wel.
Ja, dat kan zo, waar jullie het over hadden, zo'n zogenaamde rentnerauto zijn. Hè? Dus,
ik denk dat deze uit Japan komt, eerlijk gezegd.
Dat klopt, ja. Je hebt je huiswerk goed gedaan.
Daar hoef ik geen huiswerk voor te doen.
Okay.
Dat zijn, waarom
dan zeg je dat?
Die hebben vaak echt heel weinig kilometers. Ja. Veel,
Status-auto's vaak.
Getuned. Ja. Het nadeel, je kunt een enorme discussie hebben of je nou wel of niet een Japanse auto moet hebben. Omdat, ik kan de boekjes niet lezen. Dus het is vaak de historie.
Als het er al bij zit.
Als het erbij zit, is het historisch vaak, je weet het niet.
Nee.
Andere mensen zeggen er zijn daar gewoon pareltjes te vinden. Ja. Er zijn gewoon handelaren die heel veel van die auto's ophalen. En zeggen, je van heel veel auto's keer de historie uiteindelijk echt niet.
Nee.
Omdat ze hebben al 15 jaar doorgebracht ergens.
Nee, kijk, als ik zo'n auto zou kopen, zou ik zeggen, later door een specialist naar kijken.
Ja.
Kijk, want nogmaals, auto met 84.000 kilometer in Japan. En nogmaals, Japan zijn die auto's vaak puur aangeschaft vanwege status.
Ja.
He, dus dan de kans dat er wat meer is dan toch relatief.
We moeten even door, want je hebt er nog twee voor mij.
Ja, nog twee, ja. Dan komen we in de SUV's. Dan heb ik een Volkswagen Touareg 4,2 Highline.
Ja.
Van december 2003. Is ruim 300 pk. 154.000 kilometer. Nou ja, het is genoeg ruimte, ook een mooie luxe uitvoering. En die kost €12.950.
Okay,
dat is de vraagprijs.
Ja.
En dan als laatste hebben we een Porsche Cayenne Turbo van 2004. 450 pk. Dus het is een auto met behoorlijk potentie. Het voordeel van zo'n auto is dat je qua benzineverbruik, dat je binnen 2 weken alle handdoeken van de Shell bij elkaar hebt gereden. Die is 115.000 kilometer, dus dat valt ook mee. Ik heb speciaal gezocht naar auto's met niet te veel kilometers. En die is €14.800 met ook weer de BTW verrekenbaar.
Kijk, dat is wel aantrekkelijk. Ja. Want met zo'n Cayenne weet ik wel dat je qua onderhoud wel de bietenbrug op kunt gaan.
Het is de onderhoudskosten van dit soort auto's. Die ligt wat hoger dan een reguliere middenklasser.
Dat is understatement.
Ja.
Dit is een Porsche.
Dus heb je ook weer... Kijk, als je gaat naar die Ferrari Maserati is het nog weer erger. Ja. Porsche is wel hoger dan natuurlijk dan een gemiddelde BMW of Mercedes of wat.
Ja. Ik kom even met... Want Erik van Putten die heeft ook even een lijstje doorgestuurd. Daarna mag jij nog even, Wouter. Maar die komt met wat tips voor mij. Lexus LS400, Xedos 6, BMW E39 Touring, Citroën XM 3 liter V6, Lancia Thema 2 liter turbo... IE en heel stiekem Peugeot 505 V6.
Ja, dat is geen youngtimer meer.
Het zijn allemaal wat oudere auto's dan.
Kijk, vroeger was het ouder dan 25 jaar oldtimer. 505 is gewoon een oldtimer. Ja, weet je, heel simpel. Ja, ik zou zeggen, waarom ook niet een Lexus of zo? Hè? Ja, nee, word je niet enthousiast van?
Ja, dat weet ik. RX. Ja. Ik vind de Lexussen van nu vind ik echt wel heel erg mooi geworden. Maar ik vind die Lexussen van 15 jaar oud wel een beetje oudbollig.
Ze zijn iets minder spannend dan het rijtje wat ik hier had.
Akio Toyota heeft niet voor niets gezegd. Het moet wat meer sexy. Ja. Nee, ik vind dat... Nee, dat nee. Ik begrijp dat ze heel degelijk zijn, volgens mij. Heel luxe.
Ja. Maar nee. Betrouwbaar. Ja. Zuinig. Maar ja, dat zoek je allemaal niet. Hè? Dus je wil eigenlijk gewoon in die Cayenne Turbo. En een innige relatie met de bandenleverancier. Ja. Leverancier, onderstelleverancier.
Ja. En die Nederlandse economie te laten draaien.
Ja, een beetje de Duitse economie. Maar goed, die onderdelen die komen dan gelukkig weer uit Nederland.
Even wat breder, hè? Want we hebben het nu over mijn. Ik heb een paar mooie tips. Ik ga die blaadjes allemaal straks meenemen. Ja, ga ik ze nauwkeurig bestuderen. Ik heb zelf ook nog wel eentje die bij mij is gaan triggeren de afgelopen dagen. Gaan we het zo ook nog even hebben. Maar even die youngtimer. Want wanneer is het nou slim en wanneer is het nou niet zo slim om voor de youngtimer te gaan?
Nou, kijk, het blijft natuurlijk altijd een financiële keuze. Hè, het voordeel van een auto van 15 jaar en ouder is dat de fiscus de mogelijkheid biedt om een lagere bijtelling te hebben. Hè, wat een voordeel is. Aan de andere kant kun je ook zeggen, hoe krom is dit systeem dat je van een auto van 14 jaar oud net zoveel bijtelling hebt als een auto van 1 jaar oud. Hè? Ja. Dus dat, maar goed, die mogelijkheid is er. De charme is natuurlijk dat je toch in iets in een auto rijdt met iets meer emotie. Hè, dan dat je een hedendaagse nieuwe auto koopt. En dit soort auto's zijn vaak net iets spannender dan een tegenwoordige willekeurige Mazda of Toyota of wat dan ook.
Ja, zijn wel de waarden die jij eraan hangt. Ja. Want je kunt natuurlijk ook als zeg maar jonge ZZP'er kun je ook gewoon lekker een iets heel degelijks uit Japan als youngtimer nemen. Heel goedkoop.
Als de beginnende ZZP'er, dus de basis aanschafprijs, die ligt natuurlijk een stuk lager dan dat je een moderne auto koopt. He, plus inderdaad de lagere bijtelling. Ja, dus de voordelen liggen vooral op het financiële vlak. Ja, maar juist omdat je ook aan de andere kant met onderhoud zit, zou ik zeggen ook van maximaal 20 jaar oud. Want anders dan gaat dat toch allemaal veel meer oplopen. Ja. En het liefst met een lage kilometerstand.
Lage kilometerstand. Heb jij nog iets daaraan toe te voegen? Bijvoorbeeld motorinhoud?
Nou ja, kijk, lage kilometerstand is natuurlijk leuk aan de ene kant. Aan de andere kant, als een auto in 15 jaar 80.000 kilometer heeft gereden. En jij gaat er wel opeens mee rijden. Dat gebeurt ook wel veel. Dus dat is, weet je, je moet gewoon rekening houden met echt gewoon een bak meer onderhoud. En hoe gaver de auto. Zo'n Cayenne Turbo is natuurlijk fantastisch. Maar weet je, banden, remmen, onderstel. Daar kan je zomaar eens even in een jaar 5.000 euro kwijt zijn. En is er eigenlijk niet echt wat stuk gegaan. Het is gewoon slijtage. Het zal wel iets minder zijn. Maar weet je, het kan heel hard gaan. Dus je moet daar wel echt rekening mee houden. Het meest verstandige is, weet je, geen SUV, want die dingen zijn hoog. En weet je, dat slijt gewoon allemaal. En het een beetje verstandig houden. En waar je natuurlijk een beetje mee zit, omdat je echt die 15.000 euro uitgeeft, je gaat dan doorrekenen met bijtelling daarover. En de dagwaarde kan je iets lager zitten.
Voor vaak veel lager, heb ik al.
Ja, maar je kan ook weer geen 4.000 euro.
Wel een balletje bij het schuurtje. Maar deze auto's die ik net opnoemde, die zullen qua bijtelling allemaal zo tussen de 3.500 en 4.000 euro
per jaar
zitten. Ja. En daar dan is je afhankelijk van je belastingpercentage. Maar uitgaande 50% zit je dus ook tussen de 17.500 en 2.000 euro per jaar aan netto bijtelling.
Ja, dus dat valt aan de ene kant. Maar je hebt ook nog een btw-correctie. Hè? Dus er zit ook nog wel wat. Je maakt stiekem wel
eigenlijk wordt
wat
die elk jaar goedkoper natuurlijk. Ja, tenzij het een hele waarde vaste auto is.
Van het onderhoud. Maar goed, je kunt erop afschrijven.
Oké. Tot slot nog. Moet ik even de auto waar ik ook nog even naar zelf heb willen kijken. Wil ik jullie oordeel wel over hebben. Want ik ben een beetje een Saab-liefhebber. Saab 9-5 Aero.
Ja. Ook een leuke auto. Saab is natuurlijk ook. Die auto's kunnen hele hoge kilometerstanden aan. Ik kom ze ook af en toe tegen met 300, 400.000 kilometer.
Ja, maar met 130.000 of
zoiets. Ja. Nee, maar ook die van met 300, 400.000 kilometer. Motorisch zijn ze gewoon heel sterk. En ook wel goede materialen. Zodat zo'n auto er ook nog na zoveel jaar, zoveel kilometers er nog fatsoenlijk uitziet. Ja.
Jij bent er minder van, Wouter?
Nee, ik kan wel. Het is een beetje ook weer zo'n typisch youngtimer. Ja, weet je, dat is vooral als je er zelf blijer van wordt.
Nou, als je dit allemaal hoort, tips zijn altijd welkom. Ed BNR Autoshow. Nog even kort naar de youngtimer regeling. Want ik hoor ook wel mensen die zeggen, die regeling die zou wel eens op de schop kunnen gaan.
Nou ja, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Hè, omdat het natuurlijk auto's zijn die nu inmiddels allemaal niet meer als echt schone auto's beschouwd worden. Nou, daar ligt nogal de focus op. Dus ja, het zou me niet verbazen als daar een keer het mes in wordt gezet. Ja. Aan de andere kant zeg ik dan ook weer, wat ik al eerder zei, ga dan ook iets anders regelen met auto's die tussen de 1 en 15 jaar oud zijn. Ja. Dat wat rechtvaardiger gaat.
Kunnen ook een youngtimer jury oprichten die gewoon bepaalt welke wel de bijtelling krijgt, een youngtimer welke niet. Ja. Daar zitten wij dan in.
Ja, aan de andere kant krijg je dan allemaal mensen met BMW 5-series, want dat is wat iedereen dan kiest. Okay. Wat spannender.
Ja, spannend kleurtje, heb ik ook al gehoord. We gaan de zoektocht voortzetten. Ik ben in ieder geval weer een stap verder. Dankjewel, Peter Luxwolda, taxateur van Gratema en Luxwolda Classic Cars en Reparatie. Taxaties moet ik zeggen.
Geen
reparaties.
Taxaties.
The Road to Zandvoort. Nog 93 dagen en dan racen de Formule 1 auto's op circuit Zandvoort. The Road to Zandvoort.
Dit is niet The Road to Zandvoort, hè? De Rail Track to Zandvoort. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, scherp, hè?
Goh, al binnen 5 seconden ben ik zo scherp.
Wat lekker.
Ja, ik weet niet of ik dit heel prettig vind, dat je zo scherp bent. Nee, ja, maar goed.
Zou ik nu... Ik neem nog een slokje van mijn wodka, dan wordt het wat minder.
Ik even de intro afmaken. The Road to Zandvoort, oftewel The Rails to Zandvoort, volgt de terugkeer. En alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast, en daarom zegt Wouter het ook, Kees Rutte, regiodirecteur Randstad Noord bij ProRail. Ja. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ja, er wordt niet alleen gewerkt aan het circuit. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Ja. Maar ook het spoor en het station van Zandvoort worden onder handen genomen. Hoe hard was die vernieuwing eigenlijk nodig?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat die heel wenselijk is. En dat het uiteindelijk heel goed is voor Zandvoort dat het spoor nu vernieuwd wordt. Maar het spoor lag er eigenlijk nog wel prima bij. In de zomer hadden wij al wel dat er hele volle treinen waren. We eigenlijk al meer treinen misschien hadden willen rijden. En dat paste niet op het spoor.
Okay.
Maar voor de Formule 1 merkten we gewoon dat we echt een capaciteitstekort hadden. En moesten dus nodig onder handen genomen worden.
Ja, maar best bizar dat dat de aanleiding is. En dat dat dan vervolgens ook echt gebeurt, toch? Want het is een weekendje in het jaar. Gaan we even heel het spoor aanpakken.
Ja, en zo zou ik hem zelf toch niet willen zien.
Kijk, dat dacht ik al. Ja.
Nee, kijk, er gaan op een warme zomerdag gaan er ook gewoon 100.000 mensen naar het strand in Zandvoort. En dan zie je dat de treinen eigenlijk al helemaal vol zaten. En op een dag als vandaag rijden er 2 treinen per uur naar Zandvoort. Dus dat is niet zovel. Maar in de zomer heb je er toch zeker 4 en eigenlijk al 6 nodig om mensen een beetje fatsoenlijk naar het strand te krijgen. En wat wij de afgelopen jaren merkten, is dat altijd als wij 6 treinen reden, dat het al best wel ingewikkeld was met de stroomvoorziening. En dat het steeds haperender ging. Dus we hebben ook bijvoorbeeld de afgelopen Lotto of Jumbo race dagen hebben wij ook monteurs paraat gehad die direct konden ingrijpen bij het spoor op het moment dat het fout zou gaan. Toen reden we 6 treinen.
Ja.
Dus het was sowieso al wel echt nodig als je daadwerkelijk zomerdienst kreeg.
Die discussie die speelde dus al langer om het spoor te vernieuwen, in ieder geval te verbeteren richting Zandvoort. Maar heeft die Formule 1, die komst van de Formule 1, het wel in een stroomversnelling gebracht?
Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. Er gebeuren eigenlijk 2 dingen op het moment dat dan de Formule 1 komt. De ene is dat we verwachten dat er ongeveer 120.000 reizigers ook gewoon met de trein gaan. En dat maakt dus überhaupt de urgentie ook op zo'n stuk spoor een heel stuk hoger. Omdat het aantal reizigers gewoon echt gigantisch toeneemt. En het tweede is dat je ook ziet dat andere partijen dan alleen het ministerie enthousiast worden. En ook die bereikbaarheid belangrijk vinden. En dat je dan dus ook meerdere partijen krijgt die bereid zijn om bij te dragen. Ja. En dan komt zoiets in de stroom.
Dus zonder de Dutch Grand Prix hadden we nog 10 jaar doorgediscussieerd.
Nou, 10 jaar wil ik niet zeggen, maar dan was het dit jaar nog niet klaar geweest.
Okay. Wanneer is ProRail bij die Dutch Grand Prix betrokken geraakt?
Ja, eigenlijk op hetzelfde moment als dat de mensen het in de krant lazen. We waren natuurlijk wel van tevoren al behoorlijk wat geruchten, hè, dat de Grand Prix weer naar Nederland zou komen. Dus wij hebben er wel toen al op geanticipeerd.
En hoe is dat dan gegaan? Want werden jullie gebeld door de organisatie? Of heeft ProRail proactief ook de organisatie gebeld? Of Zandvoort? Of wie dan ook die er betrokken bij is? Van hallo jongens, als jullie dit willen willen doen, dan moeten we wel even gas geven op dat spoor.
Ja, nou, we hebben sowieso altijd wel veel overleg met verschillende gemeenten. Dus ook met Zandvoort hadden wij gewoon al een relatie. En die hebben wij in aanloop naar het besluit toe in ieder geval al een aantal weekenden bijvoorbeeld doorgegeven, waarvan we zeiden van, als jullie die Grand Prix halen, niet in deze weekenden, want we hebben ook gewoon werk aan het spoor, wat eigenlijk niet meer verplaatst kan worden. Dat wordt 2 jaar van tevoren vastgelegd. Ja. Dus dat was eigenlijk onze eerste zorg, van plan nou zo'n Formule 1 weekend niet in de weekend dat wij het hele spoor
hebben. Welke weekenden konden niet, wat jullie betreft?
Nou, ik weet het niet meer helemaal over, maar er is in ieder geval, kijk, het gaat niet alleen maar om weekenden dat het spoor tussen Haarlem en Zandvoort eruit ligt. Je kunt ook heel veel last hebben als je tussen Utrecht en Amsterdam bezig bent.
Ja.
Omdat er gewoon mensen uit heel Nederland daar naartoe komen. Dus ja, we hebben echt...
Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar jullie ProRail streven überhaupt dat mensen met de trein gaan, want dat is jullie handel. Maar het is natuurlijk wel het streven dat je niet... Hè, mensen moeten gewoon zoveel mogelijk de trein pakken. Dat is het lekkerste voor de bereikbaarheid van Zandvoort.
Ja, nou, ik denk dat ook de reden is dat wij hier vol ingesprongen zijn. Dat ook als je een evenement hebt, er 120.000 mensen naartoe gaan, dat je niet wil dat die met z'n allen in de auto stappen. En dat je ook wel gewoon een plicht hebt als spoorbedrijf om te zeggen van, wij gaan proberen in ieder geval mogelijk te maken zoveel mogelijk mensen in de trein te krijgen.
Ja.
Dank voor nu, Kees Rutte, regio-directeur Randstad Noord bij ProRail. Dit gesprek gaat verder in de podcast The Road to Zandvoort.
Ja, Railroad to Zandvoort.
Ja,
Railroad to Zandvoort.
Railway. Als je hem terug wil vinden...
Ja, dan kan je beter op Road to Zandvoort zoeken in de BNR-app. Apple Podcast App, Spotify, BNR.nl. Heel veel mogelijkheden om terug te vinden. En gewoon lekker luisteren, even doorluisteren. Hartstikke leuk.
Dit was de Nationale Autoshow. Mijn naam is Meindert Schut.
Ja, mijn naam is Wouter Kars. En wat kan je nog horen in die Road to Zandvoort?
Geen idee.
Ja, hoe ging dat? Weet je, zijn ze op tijd klaar? Wat gebeurt er als er verstoringen zijn?
Ja, noodsituaties.
Noodsituaties. Moet toch ook, weet je, ga je dan trein wegslepen? Maar waar komt dan die sleeplocomotief vandaan? Nou
luister.
Spannende dingen, ja, zeker weten. Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.